Mooi om hier te zijn. We zijn hier al eens vaker geweest met we, bedoel ik. Mijn man en ik, Dirk en ik. Dus ik weet niet zo goed of ik me nog moet voorstellen. Ik zal het heel kort even doen. Ik ben Hanneke. Ik hou van God. Ik hou van mijn man. Ik hou van mijn drie dochters. Ik heb drie dochters. En ik vind het leuk om hier te zijn. Het is leuk, ik zie heel veel bekende mensen uit het verleden, uit het heden, die ons pad hebben gekruist. Wij leiden samen een huiskerk, mijn man en ik. Dus iemand vroeg al, wanneer komen jullie dan samen? Die was natuurlijk al verschrikt dat onze kerk nu zonder ons zat. Maar wij komen samen op woensdagavond, dus een deel van onze kerk slaapt uit. Een paar zitten hier, de kale mensen achterin. Niet allemaal, maar jullie weten vast wie ik daarmee bedoel. Wat doe ik in het dagelijks leven? Ik werk voor Scharlaken Koord, eigenlijk sinds december. Het is een organisatie die sekswerkers helpt uitstappen. Dus dat is super, super boeiend. Ik stuur wel eens een fotootje naar mijn vriendinnen. Een day at the office. Nou, dan sta ik weer op de meest vreemde plekken met de meest typische mensen dingen te doen. Laat ik het zo maar even vanwege de jonge kijkers in de zaal daarbij houden. Bram. Denk nu, wat dan? Ja, Bram, ik ga jou wel een beetje pakken, deze preek. Ik vind dat dat wel mag. Ben je het er mee eens? Oké. En dan hou ik het netjes. Toen ik aan het bidden was voor deze preek, om aan God te vragen waar ik het over moest hebben, had ik het idee dat God zei over dopen. Maar goed, wij leiden zelf een kerk en ik vind dopen is een van de basisdingen in een kerk waar je als leiders een mening over hebt. Dus ik voelde het niet zo heel erg gepast voor mij om het daarover te hebben. Dus ik zei tegen God, wilt u dan laten zien, of wilt u een teken geven als er dan binnen 3 weken een doopdienst is, dan weet ik dat het oké is om het over dopen te hebben. Dus toen ik overleg had over de dienst, hoe de dienst eruit zag en... Mirjam, dank je. Ik wou Astrid zeggen. Het is heel gek. Ik heb vannacht gedroomd over dit allemaal en over jou. Maar daar heette je Astrid. Dus ik ben ook steeds... Je had wel een jurk aan vannacht, maar je heette Astrid. Dus daarom ben ik een beetje... Mirjam. Vroeg ik aan Mirjam, is er binnenkort een doopdienst? En volgens mij is die over 3 weken, Mirjam. Ja. Dus het was voor mij een teken dat ik deze kant op mocht. Ik pak even een glaasje water rond hem. Na 3 liedjes zingen. Ja, dat wel, ja. Wie is dat trouwens steeds? Jij, oké. Hoe heet jij? Alexander. Misschien verschuif ik nu van Bram naar Alexander. Ja, oké. Dus dat was voor mij eigenlijk een go om het over dopen te hebben. En ik wil jullie ook aanmoedigen om aan de briefjes te denken. Want de briefjes liggen natuurlijk heel ver weg. En ik kan me voorstellen dat je denkt, tijdens de preek ga ik niet lopen. Maar voel je vooral vrij... Als de Heilige Geest spreekt tijdens mijn verhaal en je denkt ik moet het opschrijven, dat je dan even een briefje haalt en een pen. En meer om sommige mensen achter mij zeiden, ik wil het briefje liever houden dan dat jij ermee aan de haal gaat. Dat mag ook, hè? Oh, dan doe je de 2. Maak je een kopie. Ja, kan ook. Dus dat even voor de andere vraag achter mij. Ik hoor altijd alles overal. Ik ga het hebben over bekering, over dopen en over onze identiteit in Christus. En dat is soms een beetje een term wat ver weg ligt, wat ingewikkeld lijkt. Maar ik hoop dat jullie een beetje een aha-moment krijgen vandaag over, oké, dat is het, dat betekent het en hé, daar ben ik wel of daar ben ik niet. Onze identiteit, en met ons heb ik het echt over mensen die wedergeboren zijn. Zitten hier trouwens mensen in de zaal die zich laten dopen over 3 weken? Nee? Worden er wel mensen gedoopt over 3 weken? Hebben al mensen aangemeld? Ja? Oké. Nou, hoop ik dat er vandaag toch nog wel meer bij komen. Als ik het dus heb over identiteit in Christus en ons, heb ik het dus over mensen die wedergeboren zijn, een keus voor God hebben gemaakt, zich hebben laten dopen. Maar dat ontvouwt zich wel een beetje in mijn verhaal. Ik denk, doe mijn vermogen, maar dat is zo gedoe. Het is heel belangrijk dat wij als christenen een openbaring krijgen van wie wij zijn in Christus. En onze identiteit, dus wie wij zijn in Christus, kun je niet loskoppelen van je wedergeboorte. In Romeinen 8 vers 1 staat dus wie in Christus Jezus is, wordt niet meer veroordeeld. En 2 Korinthe, hebben jullie een Bijbel mee trouwens? Ik zie sommige mensen een beetje ongemakkelijk op de stoel schuiven. Die mensen nemen denk ik ook geen zwembroek mee naar het zwembad, denk ik dan altijd. Als je op zondag naar de dienst gaat, neem je je Bijbel mee. Als je naar het zwembad gaat, neem je je zwembroek mee. Want ik ga heel veel teksten langs en ik denk dat het goed is om een aantal teksten gewoon mee te lezen in je eigen Bijbel. Kun je thuis ook nog nalezen en dan raakt het meer dan wanneer ik alles hier vanaf het podium sta te zenden. Dus Romeinen 8 vers 1. Ik ga wel een beetje snel, want als je dan niet weet waar Romeinen ligt, dan duurt het zo lang. Wie in Christus is, wordt niet meer veroordeeld. En als je dus hier geen openbaring van hebt, wat het betekent om je identiteit in Christus te hebben, zal Satan je altijd aanklagen. En ik denk dat dat wel heel herkenbaar is voor de meeste van jullie, tenminste wel voor mij. Satan gebruikt altijd aanklachten om je aan te klagen. Je bent niet goed genoeg. Je hebt dit en dit gezondigd, daardoor is God niet tevreden. Je hebt te weinig tijd met God, daarom zal hij niet tevreden zijn over je. Ik ben vroeger opgegroeid in de vergadering en het werd nooit zo gepredikt. Maar ik had als kind en ook als tiener altijd onbewust een gevoel van God zal wel boos op mij zijn, want ik heb dit of dit gedaan. Als ik bijvoorbeeld, ik had altijd koortsblaren, heb ik nog steeds, maar als ik dat vroeger had, dacht ik altijd, oh God is vast boos op mij, daarom heb ik nu die koortsblaren. Dus bij mij zit dat er heel diep in, die aanklachten van de Satan. En in 2 Korinthe 5 vers 17, mag je ook even opzoeken, staat bij de 2. Eentje snapt hem. 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom is iemand die één is met Christus Jezus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dus dit is heel erg de basis van je identiteit in Christus. Dat je schepping, je bent helemaal nieuw. En dat is natuurlijk niet je uiterlijk, want je uiterlijk blijft gewoon precies hetzelfde. Maar je innerlijke mens, je geestelijke mens, was eerst dood, maar is nu helemaal nieuw. God heeft iets nieuws gemaakt. God heeft niet in Christus iets gecreëerd. Hij heeft in Christus iets gecreëerd wat er daarvoor niet was. Het is niet dat hij je oude leven een beetje oplapt op het moment dat je kiest voor hem. Maar hij maakt iets heel erg nieuws. En in Efeze staat dat wij zijn maaksel zijn. En in het Grieks wordt maaksel ook wel vertaald met kunstwerk. Dus je bent ook niet zomaar iets, maar er is iets heel nieuws. En dit is waar de duivel ons dus voortdurend op aanvalt, dat we zondige mensen zijn. En zolang hij ons kan houden in die oude schepping, in die oude denkpatronen. Ik ben een zondig mens, er zijn zelfs wel liedjes in opwekking volgens mij die daarover gaan, dat wij als zondige mensen, dat is dus onze oude natuur. Dat is niet meer wie je bent als je in Christus bent. Hij heeft ons een totaal nieuwe identiteit gegeven. En ik ga nu met jullie mee en dan kom ik dus uiteindelijk op dopen uit. Dat misschien denken jullie, hoe ga je die link ooit leggen? Ik ga uitleggen hoe we daar kunnen komen. Nou, als je het Nieuwe Testament neemt, die begint natuurlijk met de 4 evangeliën. En de 4 evangeliën lezen eigenlijk een beetje als een film van het leven van Jezus. Het leven van Jezus wordt vanuit verschillende personen beschreven wat er met hem gebeurde, hoe mensen dat ervoeren toen ze daarbij waren. Dus eigenlijk een film over het leven van Jezus. Nou, dan krijg je handelingen. En handelingen is eigenlijk een uitwerking van hoe het normale christelijke leven zou moeten zijn. Dus Jezus is gestorven, Jezus is opgestaan. En hoe hoor je nou als christen eigenlijk te leven? Wat zou er allemaal moeten gebeuren? Dan daarna komen de brieven van Paulus en Petrus. En die verklaren eigenlijk het evangelie. Die verklaren eigenlijk wat er in de evangeliën en in handelingen gebeurt. Vooral in de evangeliën. Eigenlijk verklaren die vanuit Gods oogpunt wat er gebeurde in de geestelijke wereld toen Jezus stierf, toen Jezus opstond. Dus ik vind het altijd heel handig om het Nieuw Testament met die bril op te lezen. Dat je denkt, oh ja, dit is wat er in het natuurlijke gebeurde. En vervolgens wordt er verklaard wat er eigenlijk in het geestelijke gebeurde. En Paulus was natuurlijk niet bij het sterven van Jezus, niet bij de opstanding van Jezus. Maar Paulus had echt een super, grote openbaring, diepe openbaring van wie hij was in Christus. Hij zag zichzelf echt als één met Christus. En dat is wat wij nodig hebben, een openbaring van wie we zijn. Dan is er geen veroordeling, geen aanklacht, geen schuld en geen schaamte. Nou, hoe komen we daar? door de wedergeboorte. En de wedergeboorte is iets wat best wel verkeerd begrepen wordt vaak in de kerk. Wij hebben de Living geleid, een kerk. En ik weet dat we, in het begin was dat eigenlijk vooral evangeliseren. Ik zie Hanneke knikken, die was inderdaad vanaf het begin erbij. Het was heel evangeliserend, dus we huurden toen de tijd de Gigant. En later Plaza de Cristo, die bestond toen ook nog. En dan hadden we een hele grote evangelisatiedienst, kwamen heel veel jongeren. En jongeren kwamen tot geloof, ze accepteerden het evangelie. En dan baden we met hun een soort van zondaarsgebed. Kennen jullie denk ik wel, dat is wat je doet als iemand tot geloof komt. En dat was het. En als ik nu dus met de dingen die ik nu weet en die ik nu geleerd heb, denk ik, de miste eigenlijk best wel een essentieel onderdeel van dat hele stuk. Als je kijkt naar Johannes 3 vers 5, die hoef je even niet op te zoeken, maar dat is het verhaal dat Nicodemus aan Jezus vraagt: hoe word je nou wedergeboren? Moet je dan opnieuw de buik van je moeder in? En Jezus legt daarin uit, hij zegt: door water en door geest word je wedergeboren. Dus dit is het antwoord wat Jezus zelf geeft en wat vervolgens Paulus ook heel vaak beschrijft in zijn brieven. Dus door water en door geest. Nou, dat ga ik even wat meer over uitleggen. In de Bijbel wordt eigenlijk 3 keer over een drie-eenheid gesproken. Nou, ik denk dat de bekendste kennen we allemaal wel. God als God de Vader, God de Zoon, of Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Daar ga ik verder iets over zeggen, maar dat is iets wat de meesten van ons zien, snappen, kennen. Dan de tweede drie-eenheid waarover gesproken wordt is eigenlijk de mens. De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. En in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, die mag je wel even opzoeken, want sommige mensen denken, ja, maar zo staat het eigenlijk nooit in de Bijbel. Nou, het wordt wel zo genoemd in de Bijbel. Dus 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Daar bidt Paulus dat ons hele wezen, en dan even in mijn eigen vertaling tussen haakjes, geest, ziel en lichaam, zuiver blijft totdat Jezus terugkomt. Dus het wordt niet heel vaak met naam en toenaam geest, ziel en lichaam genoemd in de Bijbel, maar hier is wel een hele duidelijke plek. En Hebreeën 4 vers 12 geeft ook aan dat ziel en geest, kijk, ons lichaam is duidelijk, dat is gewoon je aardpak, zeg maar. Kan je niet uitdoen, heb je gewoon, dit is het, zeg maar. En dan heb je je ziel en je geest, en dat is vaak wat moeilijker te beseffen. Kun je ook niet zo makkelijk uit elkaar trekken. Mensen zeggen soms heel erg, je ziel is wie je bent en je geest communiceert met God. Maar in Hebreeën 4 vers 12 lees je duidelijk dat ziel en geest heel erg in elkaar verweven zijn. En het woord van God, staat er in Hebreeën 4 vers 12, is levend en krachtig en kan onderscheid maken tussen ziel en geest. Dan kun je dus lezen dat je ziel en je geest verweven zijn met elkaar, en dat dus het woord van God daar scheiding in kan aanbrengen. En het staat ook als voorbeeld dat het als bot en merg eigenlijk in elkaar verweven is. En ik ben geen dokter, maar ik weet wel dat het heel moeilijk te zien is wat nou merg is in een bot en wat dan dus het bot is. Dus je ziel kan je omschrijven als eigenlijk je natuurlijke persoonlijkheid. Dus je emoties, je verstand, als je dat al hebt natuurlijk. Je karakter, je vaardigheden, je denken, alles wat er aan het natuurlijke in je zit. En je geest is je geestelijke mens. En dan zie je ook dat de vruchten van de geest heel erg uitgewerkt worden in je karakter. Daarom is het dus ook zo met elkaar verweven. Maar goed, dus je hebt lichaam, ziel en geest. En dat is even belangrijk om te weten voor de wedergeboorte. Want de derde drie-eenheid waar ik het over wil hebben is de wedergeboorte. En de wedergeboorte komt dus niet door het bidden van het zondaarsgebed, maar door bekering, doop en vervulling met de Heilige Geest. Dat zijn eigenlijk altijd 3 dingen in de Bijbel die bij elkaar horen wanneer men het heeft over wedergeboorte. In Handelingen 2 spreekt Paulus op de Pinksterdag over Jezus en de mensen geloven hem en die vragen: wat moeten we doen? Ze werden diep in hun hart geraapt, wat moeten we doen? En Petrus zegt: bekeer u en laat een ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden En u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dus je ziet hier dat Paulus heel duidelijk een stappenplannetje geeft. Bekeer je, laat je dopen, vervuld worden met de Heilige Geest. En dit is dus de uiting van geloof. Dus je kunt, weet je, we stellen wel eens die vraag, geloof jij in God? Want mijn dochter vroeg altijd aan haar zusjes, geloof jij in God? En dan zei er altijd één nee. En dan was zij in paniek, want help, dat was niet goed. Maar vaak denken we dat wel van, geloof je in God of niet? Terwijl dat natuurlijk geen enkele eeuwigheidswaarde heeft. Want de demonen geloven ook in God, geloven ook in Jezus. En ik denk dat dit met name ook heel belangrijk is voor de jonge mensen die hier zitten. Ik zelf ben opgegroeid met het idee, mijn ouders gingen naar de kerk, dus ik was ook christen, want ik geloofde het. En het kostte bij mij heel wat jaar voordat ik besefte dat ik een keus moest maken en me moest afkeren van mijn oude leven en me over moest geven. Maar voor mij was het zo'n idee, ik geloof in God, want mijn ouders geloven ook in God. Dus ik wil ook de jonge mensen die hier zitten, ik weet niet of ze al afgehaakt zijn, duurt wel langer, Bram. Ik ben op blaadje 2, ik ben bijna aan blaadje 3, ik heb er 4. Dus, en 4 is niet helemaal tot aan beneden toe, dus laten we zeggen, ik ben bijna op de helft. Dus ga bij jezelf na, geloof ik en denk ik dat ik daarmee dus een kind van God ben? Of moet er misschien meer gebeuren? En dat meer gebeuren ga ik het nu natuurlijk over hebben. Dus het bekeren, dopen, vervullen met de Heilige Geest is echt een uiting, een reactie eigenlijk op je geloof. Een stap in je geloof, eigenlijk de eerste stap die je gaat zetten als je gelooft. Dus als je echt gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dan is dit eigenlijk je reactie erop. Johannes 1 vers 12 zegt, alle die hem aangenomen hebben, heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. En dan ben je uit God geboren. Dus onze geestelijke mens, niet je lichaam, niet je ziel, maar je geestelijke mens, was dood en die moet opnieuw geboren worden. En dat is dus, in de kerk wordt vaak zo'n half evangelie gepredikt. Dan zeggen we, als je het gelooft, is het goed. Of mensen zeggen, ik geloof wel, maar ik bekeer me niet echt van mijn zonde. We spraken een poosje terug iemand die eigenlijk opbiechtte. Ik geloof wel in God, maar er zijn bepaalde gebieden in mijn leven. Dat geef ik niet over aan God. Daar wil ik niet dat hij de Heer van mijn leven is, zoals we dat willen zeggen. Nou, dat is natuurlijk gewoon geen wedergeboorte. Ben je dan niet gered? Nou, zover ga ik niet in deze preek. Maar het is wedergeboorte heeft te maken met je afkeren, je overgeven, je laten dopen. Of ik geloof wel, maar dopen ben ik nog niet aan toe. Ik ontmoet best veel volwassen mensen die 30, 40, 50 plus zijn. Die zeggen, ja, ik geloof wel, maar dopen ben ik nog niet aan toe. Want ik moet eerst nog dit of dat. Terwijl dopen natuurlijk het begin is, het startpunt. Nou, wat houdt bekering nou in? Bekering houdt in dat je je afkeert van je oude leven. Dus je leeft je leven zoals je het altijd leeft. Er komt een moment waarop je denkt, hey, het is allemaal waar wat er in de Bijbel staat. Jezus is gestorven voor mijn zonde, hij is de Zoon van God. Als je voor kiest om dat te geloven, dan komt er een moment waarop je zegt, oké, ik ga niet meer mijn oude leven leiden. Ik keer me er vanaf, ik keer me naar God toe. Maar dan is er nog geen nieuw leven, je hebt je alleen nog maar afgekeerd. Je bent ergens van afgekeerd, maar je bent nog niet in iets nieuws gestapt. En dat is voor mij wel een soort van openbaring geweest. Als je dat even zet tegenover, ja, ik geloof. Tegenover dus, hey, ik bekeer me ergens vanaf, maar er is nog niet iets nieuws gestart. Want door de waterdoop word je één met Christus. Door de waterdoop sterf je met hem. Word je begraven met hem. Daarom geloof ik ook in dat inderdaad zo'n glaasje water niet genoeg is om te dopen. Dat passen we niet in. Dus helemaal volledig onder. En weer de opstanding. En op het moment dat je dus in dat watergraf gaat, laat je je oude leven achter. En sta je op in een nieuw leven. En dat is eigenlijk pas het moment dat er dus nieuw leven komt. Dus alleen het geloven is niet genoeg. Je doet het afkeren. Het dopen waarbij je eigenlijk je oude leven sterft. En je opstaat in een nieuw leven. En dat is wat de doop doet. Wat ik vaak hoor, is dat dopen een symbolische handeling is. Nou, als je goed leest in de Bijbel wat er staat over dopen, is dat natuurlijk echt grote onzin. De doop is geen symbolische handeling. Het is ook niet een moment om te getuigen van je geloof, is ook vaak wat er gezegd wordt. Dat zie je echt nergens terug in de Bijbel. Moet je voorstellen, toen die 3000 mensen gedoopt werden op de eerste Pinksterdag, dat ze allemaal wilden getuigen van hun geloof. En nou, dan waren ze daar nog wel lekker druk mee. Er gebeurt echt iets in de geestelijke wereld. En nou, ik hoop ook dat we dat heel goed beseffen. Ook de mensen die hier zitten die nog niet gedoopt zijn. Ik hoop ook dat de Heilige Geest hierdoor spreekt. En dat u misschien wat helderheid geeft over hoe die dingen werken. Dus door de doop vindt er echt een geestelijke transformatie plaats. In Galaten 3 vers 27 zegt Paulus dat we door de doop één geworden zijn met Christus. Dus hoe word je één met Christus? Hoe kom je in die identiteit in Christus, wat we net zeiden? Door de doop. Volgens de Bijbel is dat het moment waarop je dus één wordt met hem. Dus met bekering keer je af van je oude leven. In Efeze 2 vers 1 staat dat we dood waren door de zonde. Dat is natuurlijk niet je ziel of je lichaam. Want die bestonden, die leefden en die deden het allemaal. Maar dit spreekt echt van je geestelijke mens. In Christus zijn we levend gemaakt en dat is onze nieuwe identiteit. Romeinen 6 vers 3 staat, weet u dan niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood. We zijn met hem begraven om een nieuw leven te leiden. Colossenzen 2 vers 12, toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven en ook tot leven gewekt. En dat is dus wat er gebeurt als je gedoopt wordt. Dus daar is niks symbolisch aan, dat is super geestelijk. Ja, en in de Bijbel koppelen ze doop, en dat is misschien een beetje een spannend onderwerp, maar ik gooi het er gewoon in. Doop koppelen ze in de Bijbel ook altijd eigenlijk aan vergeving van zonde. Niet eigenlijk gewoon aan vergeving van zonde. En wij zeggen vaak dat we gered worden door geloof. Natuurlijk, er moet eerst een geloof zijn. Je moet het eerst geloven, anders ga je het natuurlijk niet doen. Maar in de Bijbel, moesten we goed beseffen, bestonden ongedoopte gelovigen bestonden niet. Want vroeger op het moment dat je zei, hey, ik geloof het, ik keer me af, werd je echt direct gedoopt. Dus was er niet maandenlang studies over de doop of nou, wat er allemaal maar kan gebeuren in kerken over dopen. Je werd meteen dezelfde dag gedoopt. In Handelingen wordt zelfs gesproken over die gevangenenbewaarder die ging midden in de nacht, ging die Paulus wonden verzorgen en werd hij diezelfde nacht werd hij nog gedoopt. Het langste wat er in de Bijbel tussen zat is eigenlijk bij Paulus. Er zat 3 dagen tussen. En toen op de 3e dag kreeg hij eigenlijk ook nog eens op zijn kop. Dat Ananias zei van waarom aarzel je, hup laat je dopen. Dus doop is iets wat heel erg gekoppeld is aan de wedergeboorte. Dus jullie hebben geluk dat het over 3 weken is. Maar dopen kan natuurlijk overal. Hè. Je hoeft niet te wachten tot hier over 3 weken. Het kan ook vanmiddag in de badkuip. Daar hebben wij 2 van onze dochters gedoopt. In de badkuip. Dat kan ik in de container buiten. Maar de badkuip is meestal wat hygiënischer. Dus door bekering en de doop. En vervolgens vervulling met de Heilige Geest. Word je een nieuwe schepping. Dus het oude, je zondige natuur, je zondige dingen zijn weg en vergeven. En je bent dus een nieuwe schepping. Dat vind ik zo wonderlijk. Je hoeft niet te dealen met al die moeilijke dingen van je oude natuur. Maar er is echt een streep getrokken. En je bent gewoon nieuw. In de geest ben je nieuw. Geloof is natuurlijk die voorwaarde. Anders laat je je door dopen als je het niet gelooft. Maar een gezonde wedergeboorte bestaat dus uit de doop. Bekering, doop, vervulling met de Heilige Geest. En daarom geloof ik ook dat er in de grote opdracht van Jezus staat dat we discipelen moeten maken en hun moeten dopen. Omdat dat zo erg, als je niet laat dopen, kun je ook geen discipel van Jezus zijn. En dan hebben we natuurlijk nog Johannes 3 vers 16. Er staat dat door geloof dat je gered wordt. Misschien popt dat bij sommigen bij jullie op van ja, maar wat staat er daar dan? Als je dat natuurlijk in de context leest, komt dat eigenlijk na het stuk over wat Jezus vertelt, dat je gered wordt door water en door geest. Dus het staat helemaal in de context eigenlijk van dopen. Nou, dan heb je de laatste stap, is vervulling met de Heilige Geest. En het hoort dus eigenlijk allemaal bij elkaar, maar het gebeurt niet per definitie op hetzelfde moment. In Handelingen 8 vanaf vers 12 lees je dat een groep mensen in Samaria tot geloof gekomen zijn. Ze hebben zich laten dopen. En vervolgens worden Petrus en Johannes naar hen toegestuurd. En dan komen ze erachter dat deze groep nog niet de Heilige Geest ontvangen heeft. Nou, vervolgens bidden ze, leggen ze hun handen op en deze groep ontvangt de Heilige Geest. Dus ze waren tot geloof gekomen, ze waren gedoopt, maar ze hadden nog niet de vervulling met de Heilige Geest ontvangen. En in de Bijbel zie je dat dat heel duidelijk gewoon gebeurt. Niet zomaar per ongeluk, maar door gebed en door oplegging van handen. En in Handelingen 19 komt Paulus in Efeze. En daar is ook een nieuwe groep gelovigen. En dan vraagt hij, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? En dan zeggen ze, hebben we eigenlijk nog nooit van gehoord. En het feit dus dat Paulus dit vraagt, geeft al aan dat het dus een aparte stap is. Want anders zou, als het automatisch zou gebeuren, zou het natuurlijk een superdomme vraag van Paulus zijn. Terug even naar het begin van mijn verhaal en eigenlijk naar het thema van deze dienst. Een nieuw begin. En ik trek het even door, een nieuwe schepping. Wij zijn dus een nieuwe schepping in hem. En ik denk dat je nu ook heel duidelijk voor jezelf kan afvinken. Zit je erin of zit je er niet in? Onze nieuwe schepping in hem is dus onze identiteit. En daar komen we door bekering, doop en vervulling met de Heilige Geest. Als je die drie stappen hebt gezet, dan ben je in die nieuwe schepping. Dan ben je een nieuw mens. En heeft Satan ook geen enkele grond om je aan te klagen. Dat je niet goed genoeg bent, of dat God niet van je houdt, of dat je toch nog die of die zonde in je leven hebt, dat je niet waardig bent. En misschien heeft de Heilige Geest al gesproken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, het is natuurlijk altijd een beetje spannend om dan je hand op te steken. Maar heeft de Heilige Geest al gesproken tot mensen over nieuwe beginnen, dingen die je mag oppakken? Ik zal even zorgen dat je briefjes gevuld worden. Ja, laten we zeggen, dat hoeft niet, want anders dan ziet je man het en dan gaat je man vragen, wat dan? Heb ik wel eens, dan heb ik voor mijn idee dat ik iets moet doen, dan denk ik, zeg niks tegen Dirk, anders gaat Dirk mij de hele tijd vragen, heb je het al gedaan? Dus ik wacht daar ook altijd even mee. Dus als je dat even niet wil, dan is dat ook goed. Maar misschien spreekt hij over nieuwe dingen die je mag starten, maar misschien spreekt hij nu ook over je identiteit. Misschien is het een moment voor je om je dus te bekeren. Dat je zegt, hey, inderdaad, ik geloof al deze dingen. Ik geloof dat wat in de Bijbel staat waar is. Maar ik heb eigenlijk nooit die keuze gemaakt. Dus dan is het nu ook een goed moment om je af te keren van dat moment. En we hebben zometeen avondmaal. En ik dacht eerst een PlayStation, maar het is een prayer station. Hè? Ik dacht al, de mevrouw van de PlayStation, die denkt, nou, die gaat even lekker spelletje doen. Prayer station. Achterin. Dus als je zegt, hey, ik wil eigenlijk gewoon me afkeren van mijn oude leven. En ik wil nu op dit moment die keuze maken. Ga dan straks of tijdens het avondmaal waar het uitgedeeld wordt. Of naar de PlayStation achterin. En doe het. Weet je, het is heel simpel. Het is niet ingewikkeld. Misschien zeg je, ik geloof het inderdaad en ik heb inderdaad me bekeerd. Ik wil niks meer te maken hebben met die oude dingen, maar ik worstel met dingen. Misschien komt het simpelweg omdat je nooit de keuze hebt gemaakt om je daadwerkelijk te laten dopen en je de handen op te laten leggen voor vervulling met de Heilige Geest. Nou, dan hebben we dus geluk dat we over 3 weken een doopdienst hebben. Of je vult thuis de badkuip en je laat je dopen door je vrouw. Mag ook, of je man, of je vader, of zo. Misschien ben je als baby gedoopt. Dat is natuurlijk altijd een heel erg gevoelig onderwerp. Maar als je kijkt in de Bijbel, bekering, als baby kan je je niet bekeren. Dus misschien ben je als baby gedoopt en zeg je, hey, ik snap dat er een bekering aan vooraf gaat. En een keuze om me te laten dopen die ik, mijn ouders voor mij als baby gemaakt hebben. Maar misschien is het een mooi moment nu als de Heilige Geest spreekt om zelf die keus te gaan maken. Misschien heb je je bekeerd en ben je gedoopt, maar heb je nooit bewust de Heilige Geest ontvangen. Dus is er nooit bewust gebeden voor het ontvangen van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is de kracht die je nodig hebt om je christelijke leven, laten we het zo maar even noemen, te leiden. Want we snappen allemaal, we zijn een nieuwe mens, we zijn een nieuwe schepping, maar dat betekent niet dat we niet meer zondigen. Dat is natuurlijk gewoon altijd een struggle in onze levens. Maar de Heilige Geest is de kracht die jou wil helpen om zonde te overwinnen, om te stoppen met zonde. En daarnaast is er natuurlijk genade en vergeving van zonde altijd. Dus misschien zeg je, dat gedeelte heb ik gemist. Nou, ga dan straks ook naar achter en vraag gewoon, ik zou graag de Heilige Geest willen ontvangen. En ik ken jullie achtergronden niet. En misschien heb je daar grote doldwaze ideeën bij, dat je op de grond valt en allerlei gekke dingen gebeuren. De Heilige Geest is ook gewoon heel vriendelijk en heel aardig. En hij zal nooit dingen doen die je niet wil. Dus als je denkt dat dat de poppenkast is die erbij hoort, het is ook gewoon in geloof iets ontvangen, waarbij niet per se allerlei ingewikkelde dingen gebeuren. Misschien heb je al deze drie stappen gedaan, maar ben je in de leugens van Satan getrapt, waardoor je bent gaan geloven dat je niks waard bent, of dat God niet echt van je houdt, of dat God je niet echt wil zegenen, of dat God niet echt wil voorzien in de dingen die je nodig hebt. Dan is het vandaag ook een mooi moment om te zeggen, ik geloof dat niet meer, want als je voldoet aan deze drie dingen, kun je Satan ook gewoon daarmee weerleggen als hij je aanklaagt. God is niet tevreden over jou. Jawel, want ik ben heilig. Ik heb me afgekeerd. Ik ben gedoopt. Ik ben vervuld met de Heilige Geest. Ik ben een nieuwe schepping. Dus je kan zeggen wat je wil, maar het is gewoon niet waar. En Satan die doet altijd zijn best en die schreeuwt of die blaft. Wat doet hij? Schreeuwt, brult. Brult hij als een leeuw? Zoiets. Maar als je daar niet naar luistert, dan zoekt hij iemand anders die wel luistert. Weet je, dus weerleg gewoon die leugens. Ik ben bijna klaar, Bram. Ik ben klaar eigenlijk gewoon. Dat is het goede nieuws. Dus ik wil je aanmoedigen. Misschien moeten we daar nu ook eventjes een momentje tijd voor nemen. Vraag aan de Heilige Geest. Wat legt hij op je hart om te doen? Misschien zijn het nieuwe beginnen. Nieuwe dingen die je op mag pakken. Nieuwe stappen die je mag zetten. Maar misschien klopt Jezus nu ook wel gewoon aan de deur van je hart. Dat vond ik als kind vroeger ongelooflijk. Ik denk, hoe kan dat nou? Het is natuurlijk beeldspraak, maar misschien staat hij wel te kloppen van, eigenlijk geloof je dit allemaal en moet je gewoon de stap nemen om je te bekeren en je te laten dopen. Of je bent gedoopt, maar dat verhaal van de Heilige Geest weet ik eigenlijk nog niks van. Of ik heb alle drie de stappen gezet, maar die leugens die steeds aanklagen, dat herken ik wel. Dus laten we ook even tijd nemen, ik weet niet of we dan muziek nodig hebben of zo. Blijf maar zitten. Kan zonder muziek, beter zonder muziek. Ja, misschien moet je wel komen, dat weet ik ook niet. Doe vooral wat je denkt dat je moet doen. Laten we even daar de tijd voor nemen. En laten we dan ook heel dapper de beslissing nemen om het ook nu te doen. Want vaak als we het uitstellen, dan komen de zorgen van het leven. Dat is ook zo'n gelijkenis in de Bijbel. Het woord van God wordt gezaaid, maar door de zorgen van het leven is het ook zo weer weg. Dus laten we tijd nemen, Heilige Geest. Ik wil u uitnodigen. Dank u wel dat u hier bent. En dank u wel dat u spreekt tot ons, dat u spreekt tot ons hart. En ik bid ook, Heilige Geest, dat we gevoelig zijn voor wat u zegt. Dank u wel dat u ons aanspreekt op de dingen die nodig zijn. Dank u wel dat er genade is ook bij u als we dingen niet goed gedaan hebben, als we getwijfeld hebben. Heer, dat er genade is en dat er altijd een nieuwe start is. Dank u wel daarvoor.